Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen de eerste twee versen van Psalm 63. O God, gij zijt mijn toeverlaat, en ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. 1 en 2 van 63. Thank you. Gemeente, wij lezen het woord Gods uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Het 15e hoofdstuk, we lezen daarvan de versen 12 tot en met 28. 12 tot en met 28 van 1 Korinthe 15. En na de schriftlezing zingen we het laatste vers van Psalm 68. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. Indien u Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt ge nog in uw zonden, zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk ze allen in Adam sterven, alzo zullen ze ook in Christus alle levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen totdat al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die hem alle dingen onderworpen heeft. Opdat God zij alles in allen. Laten we nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij gebruiken vanavond weer als leidraad voor de prediking onze Heidelbergse catechismus. We zijn toegekomen aan een nieuw gedeelte, nog altijd wel in dat onderdeel van de catechismus waar de leer aangaande de Heere Jezus Christus wordt besproken. Maar in zoverre dan een nieuw onderdeel dat we bij zondag 17 toegekomen zijn aan het stuk dat gaat spreken over de verhoging van Christus. We hebben een aantal zondagen met elkaar stilgestaan bij de vernedering van de zaligmaker en nu met ingang van zondag 17 de verhoging. En de eerste trap van de verhoging is, zoals u weet, zijn opstanding uit de doden. Daar is onze catechismus overigens uitermate kort over. Er wordt maar één vraag aan deze trap van de verhoging van Christus besteed. En onmiddellijk wordt, zoals u ziet in vraag 45, naar het nut van de opstanding van Christus gevraagd. Daar wordt dan in antwoord op die vraag gewezen op drieërlei nut, maar we bespreken vanavond alleen het eerste daarvan. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Wij willen samen eerst bidden. Heere, genadige en barmhartige God, wij mogen vanavond weer nagaan denken aan de hand van uw woord over een heel gewichtig onderwerp dat heel direct met de zaligheid van zondaren verband houdt. Mensen verloren in zonde en schuld, vol ongerechtigheid, kunnen voor uw aangezicht niet bestaan, zullen ook de eeuwige zaligheid nooit kunnen ontvangen en verwerven, tenzij er iemand voor hen de dood inging en de door zondaren verloren gerechtigheid weer terugverdient en uitdeelt. En daar hebt u nu voor gezorgd. Daar hebt gij, Heere Jezus Christus, voor gezorgd. En dat is alles zo duidelijk zichtbaar geworden, dat is zo duidelijk geproclameerd toen u op de derde dag opstond uit de doden. Toen u het leven en de onverderfelijkheid aan het licht hebt gebracht. U vergunt het ons elk jaar daarbij stil te staan op Pasen, maar aan de hand van ons leerboek mogen we er nu ook al een ogenblik bij stilstaan. En we bidden van u, Heere, dat de overdenking van uw verhoging, ook in die eerste trap van de verhoging, ons tot een eeuwige zegen mag zijn. Laten we u mogen volgen, Heere, ook in deze weg, waarin gij opklimt van heerlijkheid tot heerlijkheid. Deze weg waarin gij loon ontvangt op uw arbeid. En als de prediking ons ertoe roept om ook u in deze zaken te overdenken, Heere, geef dat dan door ons mag worden ervaren wat de psalmist eens een keer heeft getuigd. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Heere, laten we er inderdaad aandacht aan mogen geven. Maar laat er meer zijn dan aandacht, al is het dan zelfs geheiligde aandacht. Laten we ook met vrucht mogen luisteren. En wilt u ons te zien, maar ook te beleven geven, Heere, dat al deze dingen uit God zijn en dat ze allen dienstbaar zijn aan het heil, het ware heil, waar zondaren zo'n belang bij hebben. O, mogen wij u dan kennen, Heere, ook in de kracht van uw opstanding. Dat was toch de verzuchting en het verlangen van de apostel Paulus. Terwijl hij u al eerder ontmoet had en terwijl hij al veel van u ontvangen had en terwijl hij al heel wat uit uw volheid bediend was, was het toch ook bij de verdere voortgang op de weg des levens zijn verlangen en zijn verzuchting om u te mogen kennen en de kracht van uw opstanding. Om zo ook meer en meer aan u de Heere gelijkvormig gemaakt te worden, zowel in de weg van vernedering als ook in de weg van verhoging. En meer dat opstandingsleven te mogen kennen. En dat wandelen in een nieuwe gerechtigheid en gehoorzaamheid. Heere, wilt gegeven dat uw Heilige Geest het ook vanavond bij de overdenking van deze dingen uit de Heere Jezus zou mogen nemen om het ons te verkondigen. En als we doof zijn voor deze dingen, als er in ons leven geen plaats is voor deze zaken, Heere, opent u dan onze oren en maakt u er dan zelf plaats voor. In onze val, in onze verlorenheid, zijn we inderdaad onontvankelijk voor deze zaken. Zien we er het nut niet van in en hebben we er ook voor ons eigen besef niet eens belang bij. Het interesseert ons eigenlijk niet of nauwelijks. Hoe erg is dat, Heere? Dan kunnen we zelfs nog wel godsdienstig zijn, maar dan staat eigenlijk dit alles buiten onze directe belangstellingssfeer. Laat dat zo alstublieft niet blijven, o God. Maar bindt de zee de eeuwige, de geestelijke dingen, dan is zo duidelijk op onze harten dat we wel gaan beseffen hoe nuttig en hoe nodig het is om deze dingen in ons leven te leren kennen en naar deze boodschap te luisteren. We staan open voor alles wat ons verteld wordt van hier beneden. Zelfs zondige dingen en verkeerde dingen, daar hebben we zomaar belangstelling voor. En het gaat ons helemaal niet moeilijk af om over die zaken te lezen en over die zaken te horen spreken en zelf ook over te spreken. Maar geeft u, o God, nu eens geestelijke gedachten, geestelijke overleggingen, geestelijke meditaties. En laten wij beseffen, Heere, hoe groot het goed is dat gij wilt geven aan hen die u een oprechtheid mogen leren vrezen. En hoe groot en heerlijk het is dat wij van deze dingen kennis mogen ontvangen. Laat daar dan ons hart naar uitgaan. En wilt ge, als u er begeerte naar gegeven hebt om deze zaken te overdenken, verder ook leiden en dieper inzicht geven, opdat er een opwassen en een toenemen mag zijn in de kennis en in de genade van de vernederde en de verhoogde zaligmaker. Heere, laat uw aangezicht dan in gunst aan ons lichten. Geef dat de dingen ook duidelijk voorgesteld mogen worden vanaf de preekstoel. En geef dan ook woorden om te vertolken wat de boodschap voor vanavond is. Woorden op zo'n manier geformuleerd en dingen op zo'n manier onder woorden gebracht dat het niet over de hoofden heen gaat. Maar dat het inderdaad begrijpelijk en duidelijk mag zijn en dat het zo ook ontvangen mag worden. Heren, wij vragen u, laat uw hulp, laat de hulp en de leiding van uw Heilige Geest ons dan niet ontbreken. Wil al het zondige uit ons midden weren, wil de vorst der duisternis geen gelegenheid geven om zijn werk te doen. Hij zal er ook vanavond ongetwijfeld weer op uit zijn om ons met andere dingen te doen bezig zijn. Laat hem daar de gelegenheid niet voor, Heren, maar geef dat wij alles mogen onderwerpen, al onze gedachten ook mogen onderwerpen aan uw goddelijk woord. Wilt u zijn met hen die hier niet konden komen? We denken aan onze bejaarden, we denken aan onze gebrekkigen, aan mensen die mogelijk aan de avond van het leven gekomen zijn en voor wie het leven voor het grootste deel al achter de rug ligt, die nog een poosje hebben, misschien niet eens zo heel lang meer, misschien nog maar heel kort, en voor wie dan inderdaad het einde daar zal zijn. Ach Heere, nu zijn ze er nog, en nu is het ook voor hen nog het heden der genade. Laten ze die tijd die ge nog geeft mogen gebruiken, en wilt u niet onbetuigd laten, maar in hun hart werken en uw genade in hun leven verheerlijken. Opdat ze er ook bij het vallen van de avond van het leven nog over mogen spreken. Goed van u de Heere mogen getuigen. Denk ook aan onze jonge mensen, Heere, aan onze kinderen, die alles van de prediking niet zullen begrijpen, voor wie er nog heel veel in de Bijbel is, wat ze nog niet vatten kunnen. Maar Heere, er staat toch ook voor kinderen zoveel in, en zoveel, er is genoeg voor hen in het woord van God, wat ze wel kunnen begrijpen, om in ieder geval ook te weten dat er alleen maar zaligheid en alleen maar redding is, als we u de Heere tot ons deel hebben. Als we nieuwe mensen zijn geworden, met de vrezen van uw naam in onze harten. Laten onze kinderen dat mogen zoeken en wilt u dus hen deel aangeven. En geef dat ook aan onze jonge mensen, jeugd die opgroeit, met alles wat er op hen afkomt, met alles wat hun aandacht vraagt, met alles wat hen boeien kan. Heere, laat toch in het jonge leven het besef ook heel duidelijk gevonden worden, dat degene die u de Heere vreest en die u de Heere mag dienen en die door het geloof aan de Heere Jezus verbonden mag zijn en die uit zijn verdiensten vergeving van zonde heeft en mag ontvangen, dat zij alleen waarlijk gelukkig zijn. Dan hebt u dingen te geven die we nergens anders kunnen vinden. En u brengt geluk en vreugde, blijdschap en vrede in een mensenleven. Dingen die ergens anders te vergeefs gezocht worden. Leg de goede, de onberouwelijke keus in het hart van onze jeugd. En wilt u door uw genade trekken met onweerstaanbare kracht. Zegen ons allen, Heere. Uiteindelijk hebben we allen hetzelfde nodig op reis naar ons levenseinde. Wij vragen van uw zegen, uw woord, waar het vandaag gebracht mag worden, stel het tot een zegen. En wees u met alle arbeid in uw koninkrijk. Ver weg, dichtbij, zendingswerk, verkondiging van uw woord onder mensen en volkeren waar uw naam tot nog toe onbekend was of tot voor kort onbekend was. Bouw daar ook uw kerk, breid daar ook uw koninkrijk uit, ook onder Israël. Trek er ook uit het zaad van Abraham, die gewaarlijk doet kennen de koning der Joden, de Heer Jezus Christus. De heidenen, de wijzen uit het oosten zijn er ze voorgegaan, Heren. Maar laten zij toch ook mogen volgen, zaad van Abraham. En dat zij diezelfde zaligmaker ook zullen mogen leren kennen en aanbidden. Heere, neem genadig redenen uit uzelf om uw naam te verheerlijken in de bekering van velen uit al de volkeren en geslachten van deze aarde. En laat uw huis vol mogen worden, o God. Verzoen onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We zingen de 21ste psalm, de versen 2, 3 en 4. Wat hij u smeekte uit harten grond, gij die hem gunstig hebt gered. En hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. 2 tot en met 4 van psalm 21. De collecte is voor de diaconie.
Thank you.
Gemeente, heel anders dan in andere gevallen besteedt onze catechismus dit keer aan het feit van de opstanding helemaal geen aandacht. Als u een zondag verder leest, zondag 18 over de hemelvaart, dan wordt er wel eerst gesproken over de betekenis van het feit. Wat verstaat ge daarmee, opgevaren ten hemel? En natuurlijk, onze catechismus zou de catechismus niet zijn als de vraag naar het nut daarvan ook niet aan de orde kwam. En dat gebeurt als het over de hemelvaart gaat ook wel heel degelijk. Ziet u maar aan het slot van die 18e zondag. Daar vinden we het letterlijk in antwoord in vraag 49 onder woorden gebracht. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Wat brengt dat nou teweeg? Wat heeft een zondaar daar nu aan? En dat is eigenlijk de gewoonte die de catechismus geregeld volgt. Eerst wordt uiteengezet wat het nou eigenlijk betekent wat we belijden. En dan wordt de vraag gesteld, en wat baat het u nu? En wat is de vrucht daar nu van? Gaat het vanavond over de opstanding van de Heer Jezus, de eerste trap van zijn verhoging? Dan wordt over de opstanding zelf geen woord gezegd. Dan wordt er onmiddellijk, en vandaar dat het ook maar zo'n korte zondag is, gevraagd naar het nut ervan. Hoe komt dat? Dat zal wel zijn omdat er met Rome nooit een geschil geweest is over dit punt van de christelijke geloofsleer. Ook de kerk van Rome gelooft zonder enige twijfeling in het feit van de opstanding van de Heer Jezus op de derde dag na zijn sterven en begrafenis. En er was onder de protestanten in de tijd waarin de catechismus opgesteld werd ook geen verschil van mening over dit punt van de christelijke leer. Het was dus eigenlijk helemaal niet nodig om nog eens afzonderlijk over de opstanding wat te formuleren. Zou er vandaag een catechismus geschreven moeten worden, gemeente, dan zou de kerk er inderdaad absoluut niet aan kunnen ontkomen om ook eerst duidelijk uiteen te zetten wat de opstanding van Christus eigenlijk is. Dan zou in die catechismus zeker ook een vraag moeten voorkomen zoals: wat verstaat ge daarmee opgestaan uit de doden ten derde dagen? Want vandaag worden er wel heel wat dingen verkondigd waarbij dat feit van de opstanding in twijfel getrokken wordt. Waarbij wat de Bijbel ons daarover vertelt op een hele andere manier wordt geïnterpreteerd dan we normaal in de gereformeerde leer hebben begrepen. Vandaag wordt er vanuit een moderne theologie, vanuit een liberaal denken, ook onder theologen, gezegd dat de Heer Jezus natuurlijk niet is opgestaan. Doden staan toch niet op? Maar wat betekent het dan als de schrift ons wel vertelt dat Jezus opgestaan is? Wel, zo wordt dan gezegd, dat moet opgevat worden in die zin dat die discipelen, die vrouwen en die discipelen zo nauw aan de Heer Jezus verbonden waren dat ze in hun geest gedurig ook met hem bezig bleven, ook nadat hij gestorven en begraven was, en dat hij als het ware in hun geest, in hun gedachten voortleefde. En dat dat toen op een gegeven ogenblik zodanige vormen voor hen ging aannemen dat zij gingen geloven dat hij weer leeft. Maar van een lichamelijke opstanding kan natuurlijk geen sprake zijn. Nou, zoiets was er eigenlijk ook al in de dagen van de apostel Paulus. En aan het verschijnsel dat men toen ook al zo ongeveer dacht over de opstanding en de onmogelijkheid daarvan vaststelde, daar hebben wij het 15e hoofdstuk van de eerste Korinthebrief aan te danken. Want toen de apostel dat gewaar werd, dat er deze gedachten leefden onder de Korintiërs, Toen heeft hij het onder de leiding van de Heilige Geest noodzakelijk geacht. En de Geest heeft hem daar ook zicht en inzicht in gegeven. Om eens heel duidelijk aan die Korintiërs en aan de kerk van alle eeuwen, omdat het God behaagd heeft dat allemaal in zijn woord te laten opnemen. Om eens heel duidelijk vast te stellen dat de Heer Jezus wel degelijk is opgestaan uit de doden. 1 Korinthe 15 kun je het hoofdstuk van de betrouwbaarheid, van de waarachtigheid van het evangelie van Pasen noemen. En direct al in het begin van dat hoofdstuk, dat hebben we dan met elkaar niet gelezen, daar komt de apostel met bewijzen. Bewijzen die hij ontleent aan het feit dat de Heer Jezus zichzelf levend vertoond heeft na zijn opstanding, voor zijn hemelvaart. En dat er mensen zijn geweest die hem hebben gezien. Niet in hun verbeelding, maar dat er mensen zijn geweest met wie hij heeft gegeten en gedronken. Mensen die daardoor tot getuigen van de opstanding zijn gemaakt. En dat is van het allergrootste belang. En bovendien in 1 Korinthe 15 gaat de apostel nog verder met zijn bewijsvoering. Hij voert niet alleen een aantal getuigen aan die kunnen spreken van wij hebben hem gezien. Maar hij argumenteert ook vanuit de gedachte, stel nou eens dat het niet zo is geweest. Dat Christus niet opgestaan is. Dat hij dus nog altijd in de macht van de dood is. Dan hebben we dus een dode Jezus. Dan kunnen we ons wel inbeelden dat hij leeft, maar dat is natuurlijk niet waar dan. Als de doden niet opgewekt worden, en dat zeiden ze in Korinthe, per consequentie is dan Jezus ook niet opgewekt, zegt Paulus. En als Christus niet opgewekt is, dan hebben we dus een zaligmaker in wie we geloven, maar die niets voor ons doen kan. Want wat kan een dode voor een ander doen? Dan zijn wij dus nog net zo ellendig als voordat we geloofden. Dan zijn wij nog altijd in onze zonde. Wat betekent ons geloof dan? Geloven in een dode Jezus, dat is een ijdel geloof, dat is een nutteloos geloof, dat is een geloof dat rustig overbodig genoemd kan worden. Als Christus dus niet opgewekt is, dan is er ook nog nooit overwinning over de dood geweest. Dan is alles hopeloos, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen. Dan hebben we onze hoop gezet op een levende Christus. En die levende Christus bestaat niet eens. Wat zullen we dan verschrikkelijk ontnuchterd worden? En wat zal dan blijken dat alles wat we gehoopt en gedacht en verwacht hadden, dat alles waarin we ons verheugd hebben, tenslotte één grote teleurstelling zal blijken te zijn. Maar wees niet ongerust, zo schrijft de apostel aan de Korintiërs. Wees niet ongerust, want Christus is opgestaan, opgewekt. De eersteling. En het is een gedocumenteerd feit. Het is bewijsbaar. Er zijn getuigen. Nou, nu gemeente, laten we dat in deze tijd maar heel duidelijk vaststellen. In de hoop dat wij toch niet op de een of andere manier in de verleiding zouden komen om die modernere opvattingen over Pasen te gaan geloven. Natuurlijk is het een wonder. Natuurlijk is het een wonder als de Bijbel ons vertelt dat de Heer Jezus uit de doden is opgestaan. En natuurlijk is het een wonder omdat inderdaad doden niet opstaan. Dat is de normale gang der dingen. Is iemand gestorven, dan moet hij begraven worden. En dan weet je dat hij in het graf blijft. En dat er niet een moment komt dat hij weer uit de doden terugkomt. Dat verwachten we van geen ene dode die we hebben moeten wegbrengen. En natuurlijk is het een geweldig wonder als de Bijbel ons vertelt dat de Heer Jezus wel teruggekeerd is uit de doden. Maar wonderen zijn toch niet onmogelijk? Als wij ze moesten doen. Als ze van onze wetenschap afhankelijk waren. Maar het is toch niet onmogelijk dat God de doden levend maakt? Het is toch niet onmogelijk te geloven dat de schepper van hemel en aarde, die alles uit niet heeft voortgebracht, de dingen die niet zijn geroepen heeft alsof ze waren, dat hij ook in staat is om wat in het graf ligt, wat door de dood overheerst wordt, weer levend te maken? Het is in het licht van de almacht van de schepper en de majesteit van de almachtige God toch geen onmogelijkheid om te geloven wat Matthäus 28 ons vertelt, of Lucas, of Marcus 16, of Lucas 24, of Johannes 20. Die hoofdstukken waarin ons in de evangelie deze gebeurtenis wordt beschreven. Laat dat voor ons vaststaan, gemeente. Wat er dan ook zo overkondigd wordt, en natuurlijk hoort u links en rechts wel eens van dat soort dingen, maar wat er dan ook verkondigd wordt als ongeloofsverklaring van Pasen, leg dat maar heel rustig naast u neer en laat u zich daar ook alstublieft niet ongerust over maken. Houden we ons maar heel eenvoudig aan het getuigenis, het onfeilbare getuigenis van de Heilige Schriften. En natuurlijk zal ik vanavond niet op al die dingen ingaan zoals die in de geschiedenissen van rondom Pasen ons verteld worden. Daar is gelegenheid genoeg voor elk jaar opnieuw als het Pasen is en als we als gemeente samenkomen om dan heel specifiek dat evangelie te beluisteren. Eén ding wil ik eigenlijk vanavond vanuit die hele gebeurtenis rondom dat graf van Jozef van Arimathea nog even voor uw aandacht brengen, voordat we naar het nut toe gaan. En dat ene, dat heb ik dan ook inderdaad nodig om u uiteen te zetten wat dat eerste nut van de opstanding van de Heer Jezus is. Namelijk dit, dat de Bijbel onderscheid maakt tussen opstanding en opwekking. Beide woorden komen voor in de Bijbel. Christus is opgestaan. En er staat op andere plaatsen dat hij is opgewekt. Dat wijst natuurlijk wel op dezelfde gebeurtenissen, maar er is toch verschil in. Opwekking gaat aan opstanding vooraf. En hij die opwekt is niet dezelfde als hij die opstaat. Het onderwerp in beide gevallen is verschillend. Opwekking, dat is het werk van God de Vader, die zijn zoon uit de slaap van de dood wakker maakt. En die hem, door hem op te wekken, permissie geeft om op te staan. Christus staat niet op uit eigen initiatief. Hij is het niet die beslist om de banden van de dood van zich af te werpen en uit het graf tevoorschijn te komen. Hij ligt daar en hij wacht daar totdat hij van zijn Vader permissie krijgt om op te staan. Zijn Vader wekt hem eerst op. En dan staat hij op in eigen kracht. Wat bewijst dat? Dat bewijst dat de Vader door het initiatief te nemen van zijn zoon op te wekken, daarmee aan Christus en voor iedereen duidelijk maakt dat wat hem als rechter betreft alles in orde is. Dat had de Heer Jezus gezegd aan het kruis: het is volbracht. En onmiddellijk had God toen al getuigenis gegeven aan dat woord van zijn zoon, door het scheuren van de rotsen en door die aardbeving en door de opstanding van ontslapen heiligen en door het scheuren van het voorhangsel. En dat waren allemaal getuigenissen van de hemel, waarbij de Vader verklaarde dat hij instemde met dat kruiswoord van zijn zoon: het is volbracht. Maar nog duidelijker, overduidelijk, komt dat openbaar als de Vader op de derde dag na het sterven van de Heer Jezus zijn zoon wakker maakt en hem zegt dat hij mag opstaan, omdat alles werkelijk volbracht is en er niets meer bij hoeft en dat alle schuld werkelijk weggenomen is en dat de hele wet zijn vervulling gekregen heeft. En dat aan alle gerechtigheid is voldaan. Het is nu helemaal in orde. En daarom mag Christus het graf verlaten. Is hij niet langer een gevangene in de macht van de dood, weggeborgen achter een zware steen. De wet die tegen hem was, die hem aanklaagde, die gedurig van hem eiste dat hij zou betalen al de schuld die zijn volk gemaakt heeft, die wet eist niets meer. Die heeft voldoening gekregen. Alles is volbracht. En Christus is de gerechtvaardigde. Hij allereerst. Hij die met zonde en ongerechtigheid beladen is geweest. Die tot een spot en smaad van mensen geworden is. Maar erger, die onder de vloek van God heeft gehangen. Die door God is verlaten, in de buitenste duisternis moest afdalen. In zijn verschrikkelijke zielenlijden. Omdat God hem zag met schuld en met ongerechtigheid beladen. Deze Christus heeft geen schuld meer. Er is geen zonde meer op hem. Hij is gans rechtvaardig in Gods ogen. Want wat hem het voorwerp van Gods toorn maakte, dat is weg. Weggedaan. En nu blijkt ook dat al die claims die Christus tijdens zijn rondwandeling op aarde uitgesproken heeft waar zijn. Hij heeft gezegd dat hij de zoon van God is. En als je hem ziet aan het kruis, in machteloosheid gebonden aan het vloekhout, vastgespijkerd. Als we hem zien, zijn levenloze lichaam dat van het kruis afgenomen wordt. En dat geen enkele kracht meer bezit om zelfstandig ergens heen te gaan. Maar dat gedragen moet worden. Dat in het graf neergelegd moet worden. Dat levenloze lichaam. Waar geen kracht meer in overgebleven is. Dan kunnen we ons afvragen, en waar blijkt nu dat hij de zoon van God is? Hij heeft het wel gezegd. Maar de feiten weerspreken het. Er is niets meer van zichtbaar. Hij heeft gezegd dat hij bevoegd is om zonden te vergeven. U weet, dat hebben de fariseeën hem kwalijk genomen. En hij heeft gezegd dat hij recht heeft om als de zoon van God, net als zijn vader, de zonden van zondaren te vergeven. Maar als je hem ziet in zijn uiterst lijden, in zijn bang en bitter sterven, als we hem zien in het graf gelegd worden, wat blijkt er dan van die claim ook waar te zijn? Zijn mond is tot zwijgen gebracht. Zijn lippen gaan niet meer open. Er komt geen geluid meer uit dat levenloze lichaam. Geen woord van zaligspreking, geen woord van vergiffenis zal ooit meer van hem gehoord worden. Die claim dat de zoon van God recht heeft om de zonde te vergeven, daar is niks van waar. Hij heeft beweerd, hij heeft getuigd dat hij macht heeft om de doden levend te maken. Hij heeft beweerd, Johannes 5, dat hij het recht heeft om gericht te houden. En weer zien we die die leidende borg. En weer zien we die in het graf gelegde zaligmaker. En er is geen sprake van doden levend maken. Er is geen sprake van gericht houden. Is dat allemaal wel waar? Al die dingen die hij gezegd heeft. Wat blijkt er nu van? En dan zien we hem lopen. Als de opgewekte zaligmaker in de hof van Jozef. En dan verschijnt hij aan de vrouwen. En aan Maria Magdalena afzonderlijk. En in de kring van zijn discipelen. En nog eens in de kring van zijn discipelen. En aan de Emmausgangers. En aan Petrus. En aan Jacobus. En bij het meer van Galilea tijdens die visvangst. Aan die 7 discipelen. En op de berg, meer dan 500 in 1 keer zien hem daar. Hij leeft. En het is toch waar. De Zoon van God. Het is toch waar. De Zoon van God die macht heeft om zonden te vergeven. Het is toch waar. De Zoon van God die macht heeft om de doden op te wekken. Straks gericht te houden. Zijn claims zijn gerechtvaardigd. En wat hij beweerd heeft, er is geen twijfel aan mogelijk. Voelt u wel, gemeente, dat het geweldige consequenties heeft, of we wel of niet geloven in een levende zaligmaker? Wat hebben die armzalige theologen en predikers nou aan een dode Jezus, die alleen maar in de verbeelding leeft? Wat hebben ze nou hun gehoor, hun gemeente, te bieden? Wat is nou de boodschap die ze kunnen verkondigen? Wat is nou de troost die ze kunnen bieden? Niemendal. Maar Gode zij dank, de dingen zijn, zoals ze gezegd zijn. Maar nu, Christus is opgewekt. Heeft permissie gekregen van zijn Vader om op te staan. Leeft en regeert. Wel nu, gemeente, het is toch nodig, al doet onze catechismus dat dan niet, maar u begrijpt waarom dat zo is. Vandaag liggen de dingen anders. Het is toch nodig, dacht ik, om ook een aantal woorden te besteden aan het feit van de opstanding. Omdat wij in de tijd van verwarring waarin wij leven, toch ook aan dit bijbelse heilsfeit zouden vasthouden en er tot diep in onze ziel van overtuigd zijn dat het waarachtig zo is. Maar dan gaan we nu wat meer concreet naar datgene wat onze catechismus dan wel aan de orde stelt, namelijk het nut. Er worden 3 dingen genoemd in dit antwoord. Het eerste is dat hij door zijn opstanding de dood overwonnen heeft, opdat hij ons de gerechtigheid die hij ons door de dood verworven heeft kon deelachtig maken. Dat gaat over, laat ik het maar kort noemen, de rechtvaardiging. Dan ten tweede dat wij door zijn kracht opgewekt worden tot een nieuw leven. Dat is de levendmaking of de wedergeboorte en in het verlengde daarvan de heiligmaking. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Dat is de opstanding der doden. Je zou zelfs kunnen zeggen in het verlengde daarvan de heerlijkmaking. Maar we beperken ons tot dat eerste. Christus heeft door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had kon deelachtig maken. Nou, wat betekent dat allemaal? Christus heeft gerechtigheid verworven. Natuurlijk moeten we dan weten wat dat betekent. En die gerechtigheid die hij verworven heeft, kan hij aan zondaren deelachtig maken. En natuurlijk moeten we ook weten wat dat is. Wat is gerechtigheid? Dat is de laatste tijd een aantal keren meer aan de orde geweest. Toen we het over Jesaja 11 hadden, toen we het ook hadden over Psalm 89, gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid van uw troon. Wat is dat eigenlijk, gerechtigheid? Ik zal het u nu in dit verband nog maar eens een keer zeggen, want het is toch een van de meest wezenlijke dingen die we in het woord van God tegenkomen. Laat ik het zo zeggen, gerechtigheid is datgene wat we nodig hebben om voor God te kunnen bestaan. Hebben we geen gerechtigheid, dan kunnen we voor hem ook niet bestaan. Dan moet hij ons wegdoen. Maar kunnen we wel voor hem bestaan, dan is dat alleen door gerechtigheid. Je kan het nog scherper zeggen, in het licht van het onderwerp waar we mee bezig zijn, zou je ook kunnen zeggen, gerechtigheid is maar niet alleen datgene wat we nodig hebben om voor God te kunnen bestaan, maar gerechtigheid hebben we nodig om recht op het leven te hebben. Toen God de mens schiep, schiep hij hem als een rechtvaardig mens. Bekleedde hij hem met gerechtigheid. Dat was levensvoorwaarde. Immers als je, zo zei ik zo pas, als je geen gerechtigheid bezit, dan kun je voor God niet bestaan, dan moet God je wegdoen. Dan moet de Heer je alles ontnemen, ook je leven. Wat was nou die gerechtigheid die Adam en Eva hadden, waarin God hen geschapen had? Dat ze leefden naar Gods wil. Hun hele doen, ook hun laten, was volkomen in overeenstemming met de bedoeling die de Heere met de geschapen mens had. Zoals God die mens bedoeld had, zoals God hem in zijn gedachten had, zo waren ze. Er was geen afwijking, er was geen ongehoorzaamheid, er was geen zonde, er was geen ontrouw. Het was allemaal precies zoals het moest. God had de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware kennis gerechtigheid en heiligheid. Overeenkomstig Gods wil. En daarom had de Heer niks op Adam aan te merken en op Eva net zo min. En daarom konden ze in alle rust vertrouwelijk met de Heere omgaan, konden ze met de Heere wandelen als het de Heere behaagde hen als zijn kinderen te bezoeken in het paradijs. Was er geen vrees bij Adam, was er geen schrik bij Eva als ze tot ontdekking kwamen dat de Heere hen kwam bezoeken. Dan konden ze vrijelijk met hem spreken, vrijelijk met hem contact hebben, vrijelijk met hem communiceren. En er zat niets tussen. Gerechtigheid. Dat bezaten ze. En toen, en daarom was het goed. Maar toen kwam de val. De verleider. Met zijn verleidingen. Eerst kwam hij tot Eva. Via Eva tot Adam. En ze zijn gevallen. Uit hun oorspronkelijke situatie. En ze zijn die gerechtigheid die ze hadden kwijtgeraakt. Ze reageren dan ook onmiddellijk totaal anders op de komst van de Heere. Wat ze nog nooit gedaan hadden, doen ze nu. Want in hun geweten ontstaat schrik als ze horen dat God onderweg is. En ze schuilen weg. Ze verbergen zich. En Adam zegt straks, ik vreesde. Was nooit gebeurd. Hoefde ook nooit. Maar dat het nu wel zo is, dat bewijst dat de verhouding veranderd is. Zodanig veranderd dat je moet zeggen, die verhouding is stuk. Wat ze hadden, is er niet meer. Gerechtigheid. En daarom voelen ze het zelf ook wel aan, dat ze nu niet meer voor God kunnen bestaan. Ze zijn lang niet meer wat ze waren in overeenstemming met de wil van de Heere. Nee, heel concreet hebben ze juist gedaan wat de Heere verboden heeft. En die toewijding aan de Heere en die gehoorzaamheid aan de Heere is verdwenen. En nu heeft de mens alleen nog recht op de dood. Dat wist hij. Dat had God ook gezegd. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Ben je de gerechtigheid kwijt, kun je voor God niet meer verstaan. Moet je je voor God verbergen, maar God haalt je uit je schuilhoeken tevoorschijn. En God spreekt het vonnis uit, de vloek. En als een mens de gerechtigheid kwijt is, dan heeft hij het recht om te leven ook verspeeld. En dan moet hij sterven. In zijn langmoedigheid schuift de Heere tussen dat moment en het uiteindelijke moment van sterven nog een levensperiode in. Genadetijd noemt de Bijbel dat. Periode van Gods langmoedigheid, waardoor de mens nog weer tot bekering kan komen. Maar het gaat wel naar de dood toe. Stervende zult gij sterven. Het proces is al begonnen. Ook al leeft de mens nog een aantal jaren, de dood is al aan het werk. De dood kondigt zich al aan in lichamelijke gebreken en in lichamelijke moeiten. En dat is onontkoombaar, zolang wij de gerechtigheid kwijt zijn. En dat ziet u ook dat het onontkoombaar is. Want nu zijn er, en begrijpelijk, ontzaggelijk veel pogingen gedaan om de dood te bestrijden. Ontzaggelijk veel pogingen zijn er al ondernomen om, als het even kan, toch de dood uit te stellen. En als het mogelijk zou zijn, ook te overwinnen. En in die strijd tegen de dood en tegen de voorboden van de dood heeft, dankzij Gods goede tierenheid en langmoedigheid, het mensdom nog heel wat resultaten mogen boeken. En er zijn ziekten die vroeger dodelijk waren, waar nu medicijnen voor zijn. Er zijn ziekten waar vroeger de dodelijke afloop onmiddellijk eigenlijk verwacht kon worden, waar nu operaties bij mogelijk zijn. En de Heere heeft in zijn goede tierenheid wat dat betreft nog heel veel zegeningen gegeven en gelaten. Maar dat de dood ooit echt overwonnen zal worden, gemeente, dat moeten we maar vergeten. Dat is tenminste geen resultaat van mensenwerk. Al zouden alle krachten gebundeld worden om dat ene doel na te streven, dan nog blijft de dood. Want dat is de bezoldiging van de zonde. Dat is geen lot, maar dat is straf. Dat is oordeel. En zolang een mens de gerechtigheid niet bezit, zal hij onder dat oordeel moeten bukken. En dus is, en daar staan we dan weer voor die verschrikkelijke werkelijkheid, dus is het een hopeloze zaak. Echt van de mens uit bekeken, ja, er is geen verandering te wachten. Zolang wij geen gerechtigheid weer bezitten, blijft God ons onder zijn oordeel besluiten. Zolang een mens niet is zoals God hem wilde hebben, zoals hij oorspronkelijk was, zolang een mens nog een boos hart heeft, zolang hij nog met woorden en met gedachten en met daden overtreedt, zolang hij nog zijn eigen weg vervolgt, zolang hij nog meent dat hij met God geen rekening hoeft te houden, zolang hij allerlei pogingen doet om zich aan God en aan de greep van Gods heilige wet te onttrekken, moet die mens er maar op rekenen dat dat oordeel permanent over hem blijft uitgesproken. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En ik herhaal, dat is de hopeloze situatie waar wij met alle andere mensen in terecht gekomen zijn. De opgebroken weg. En er is geen terugkeer. Want waar halen wij de gerechtigheid vandaan die we nodig hebben? Hoe maken we onszelf of elkaar weer zo dat God kan zeggen, zo heb ik die mens gewild en bedoeld. Hoe overwinnen wij de zonde? Hoe overwinnen wij de zondige aard, de boosheid die in ons woont en die ons aankleeft? Er is geen sprake van. En daarom moest God zelf ingrijpen. En dat was nou een van de motieven die erachter zat toen God zijn zoon in deze wereld zond. Eén van de motieven. We hebben in de afgelopen dagen wel op andere dingen gelet ook. Maar één van de motieven van de komst en van het werk van Christus was dat Christus de verloren gerechtigheid weer zou verwerven. Dat hij terug zou halen wat de mens verknoeid heeft. En wat geen enkel mens ooit weer herstellen kan. De levensvoorwaarden. De voorwaarden voor een zondaar om toch voor God te kunnen bestaan. En dat heeft hij gedaan, Christus. Er staat in onze catechismus dat hij die gerechtigheid door zijn dood ons verworven heeft. Dat plaatsvervangend sterven van Christus, in de plaats van zijn volk dus, dat is de weg geweest waarlangs hij al de ongerechtigheid heeft verzoend, waarlangs hij al de schuld heeft betaald, en toen hij zo aan al het recht van God voldaan had, en nou kom ik terug bij wat ik zo pas zei toen het over de opwekking ging, in die weg heeft hij het verdiend dat zijn vader op de paasdag tot hem kwam en tot hem zei, mijn zoon, alles is volbracht. Het is nu genoeg geweest. Hier hebt u de verloren gerechtigheid terug. U hoeft niet langer te lijden. U hoeft niet langer in de dood te blijven. Ik zie nu geen enkele zonde en geen enkele ongerechtigheid meer in u. En daarom is het vanaf dit moment absoluut niet meer noodzakelijk dat u in de greep van de dood blijft, dat u in het graf blijft. U krijgt van mij permissie om op te staan. God verklaart zijn zoon volkomen rechtvaardig. Toen God nog zoveel op hem aan te merken had, verborg hij zijn aangezicht voor hem. Brandde de toorn Gods tegen hem. Maar nu God niets meer op hem aan te merken heeft, omdat alles voldaan en betaald is, nu mag Christus vrij uit het graf gaan als de gerechtvaardigde. Heeft hij het leven en de onverderfelijkheid verworven. Hoeft hij niet meer te sterven ook. Maar nou de zondaar. Want nu is Christus de rechtvaardige. Hij heeft de gerechtigheid verworven. Hij bezit die. Dat is zijn eigendom. Rechtmatig verdiend. In wat voor een weg. Tegen welke prijs? Maar nu de zondaar. Want om die zondaar ging het. Die zondaar die alle recht om te leven verspeeld heeft. Die heeft gerechtigheid nodig. En waar haalt hij die nou vandaan? Als hij ooit gerechtigheid zal bezitten. Als die mens ooit weer voor God zal kunnen verschijnen, zonder verschrikken, zonder zich te hoeven verbergen, zonder voor de Heer op de vlucht te gaan, zonder dat kloppend geweten te hebben, zonder die aanklagende stem van de wet te horen. Hoe zal een mens ooit die gerechtigheid bezitten? Hij moet hem van Christus ontvangen. Christus moet hem aan die zondaar gaan uitdelen. Of zoals hier staat, deelachtig maken. Want wat de Heer Jezus nu verworven heeft, wat zijn eigendom is, dat houdt hij niet voor zichzelf. De bedoeling van zijn komst, de bedoeling van zijn werk was niet om zelf de gerechtigheid te verwerven en het dan allemaal als zijn eigendom te blijven bewaren. Nee, maar om het dan voor degene in wier plaats hij gekomen is te gaan uitdelen. Zodat ook zij rechtvaardig voor God gerekend zouden worden. Zodat ook zij vrijgesproken zouden worden van schuld en straf. Zodat ook zij recht zouden krijgen op het eeuwige leven. Zodat ook zij voor het aangezicht van de heilige en rechtvaardige God zouden kunnen treden. En toch hun ogen niet meer hoeven neer te slaan. Maar uit zijn mond te mogen horen. Ik zie geen zonde meer in mijn Jacob. En geen ongerechtigheid meer in mijn Israël. En daarom was nou de opstanding van de Heer Jezus nodig, gemeente. We moeten niet denken dat het voldoende is als de Heer Jezus geboren is. Het is zelfs niet genoeg als de Heer Jezus sterft. Zelfs dat is niet genoeg. Dat zou nog maar de helft van het werk zijn. Want ik zei u al, als hij in de dood was gebleven, dan was nooit gebleken dat God tevreden was. Er was nooit uitgesproken dat de toorn van de Heere geblust was. Dat was nooit uitgesproken dat de schuld van zijn volk uitgedelgd was. Maar dat zegt God op Pasen. En daar ligt de grondslag voor de vergeving van zonde. Daar ligt de grondslag van de rechtvaardiging van de goddeloze. In de opstanding van Jezus Christus. Daarom na zijn geboorte en na zijn lijden en na zijn sterven moest noodzakelijk de opstanding uit de doden volgen. En zo heeft Christus, waar antwoord 45 mee begint, zo heeft hij de verschrikkelijke dood overwonnen. Die vreselijke vijand, de koning der verschrikking, die alles stuk breekt. Die als er dan nog wat geluk op aarde is en als er dan nog wat zegeningen zijn die genoten kunnen worden. Die ook dat geluk en die ook die zegeningen nog verbreekt. En die mensen doet wenen en die mensen doet huilen en die mensen in zak en as doet zitten. En die mensen in eenzaamheid door het leven doet gaan. Die verschrikkelijke dood waar we allemaal mee te maken hebben en waar we geen van allen een antwoord op weten. Waar we allemaal vroeg of laat de pijn en de verschrikking van ondervinden. En de weg die we zelf ook een keer moeten gaan. Die verschrikkelijke dood is nou door de Heer Jezus overwonnen. En zo heeft hij het recht op het leven voor zichzelf. Maar ook voor zijn volk verworven. En hoe gaat dat dan bij dat deelachtig maken? Hoe gaat dat dan, dat een mens het gaat leren, het gaat verstaan, het mag gaan geloven dat hij ook rechtvaardig is? Dat hij ook weer voor God kan bestaan. Hoe werkt dat, datgene wat hier aangeduid wordt met deelachtig maken? Gemeente, laat ik u het maar lezen uit het eigen woord van God, uit het onderwijs dat de Heer Jezus heeft gegeven. Ik denk aan het 18e hoofdstuk van Lucas. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren, Lucas 18 vers 9, en de anderen niets achten deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseer staande bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10de van alles wat ik bezit. En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Ziet u hoe dat gaat met de deelachtigmaking? Niet op de manier waarop die fariseeën dacht. Ach, die had eigenlijk niet eens een zaligmaker nodig. Die was wel in de tempel, maar die had dat offer dat in de tempel gebracht werd ook niet nodig. Plaatsvervangend, want hij bezat gerechtigheid. Hij vastte toch 2 maal per week. Hij gaf toch 10de van alles wat hij bezat. Hij was toch niet als die andere mensen, die goddelozen, zoals die tollenaar daar, die hij wel gezien had uit zijn ooghoeken. Hij was een heel stuk beter. Hij kon voor God bestaan. Hij kon God danken en God kon hem ook wel bedanken. Hij had nooit geleerd dat hij geen gerechtigheid meer heeft. Daarom durfde hij ook rustig voor in de tempel te gaan staan. Durfde hij ook rustig zo te demonstreren zijn eigen vroomheid. Want die had hij toch. Zo werkte het dus niet bij de Heere. Maar zoals het bij die tollenaar ging. Die man die besefte dat hij geen gerechtigheid heeft. Die het inleefde. Ik kan voor God niet bestaan. Ik sta hier wel in zijn huis. Maar ik hoor hier eigenlijk niet. Ik verdien niet eens een plaatsje hier. Zelfs niet eens een plaatsje van verre. Meer dan een zondaar ben ik niet. En hij leed dat uitkomen door op zijn borst te slaan. Teken van rouw. Hij liet dat uitkomen door zijn ogen neer te slaan. Je kan God zomaar niet aankijken. Je kan zomaar niet in een vrijmoedigheid in het huis van de Heere gaan staan, alsof je de indruk wil wekken: hier hoor ik. Je bent alle rechten kwijt. Je bent een verloren zondaar. En je kunt alleen nog een beroep doen. En dat is het enige wat overgebleven is. Op iets wat je totaal niet verdiend hebt. Je kunt alleen nog maar een beroep doen. Op genade. Op onverdiende gunst. En dat deed die man. En al heeft hij zijn ogen daar neergeslagen. Zodat hij God niet aan durfde kijken. Ik denk dat hij toch wel zo ver gekeken heeft dat hij daar het altaar zag staan. De plaats waar genade geopenbaard wordt. En op dat altaar lettend en in zijn geest God op dat altaar wijzend, heeft hij tegen de Heere gezegd: O God, wees mij de zondaar, de onrechtvaardige. Degene die alles verbeurd heeft, wees mij de zondaar genadig. Dat was ook de eerste waarheid die God van een mens zegt. De eerste waarheid die bevindelijk geleerd wordt is ook: je deugt niet. Je bent een zondaar. Je bent een ellendige. Je bent een overtreder. Je mist door eigen schuld alle gerechtigheid. En daarom ben je verloren. En daarom moet je sterven. En dat had hij geleerd. Hoe, ach, dat doet er niet toe. Laten we dat aan de Heere overlaten, hoe hij het de mens leert en langs welke weg. Maar hij leert het, hij onderwijst het de mens. En hij brengt de mens op die plek dat hij niks meer is. Dat hij voor God het verliest. En dat hij alleen nog een beroep kan doen op de onverdiende gunst van God tegenover een onwaardige zondaar. Weten we daarvan, gemeente? We kunnen wel praten over hoe wil je de gerechtigheid deelachtig. Maar dan moet je hier ook wat van weten. Want deelachtigmaking van de gerechtigheid vindt plaats in het leven van mensen die onrechtvaardig, ongerechtig zijn. En die dat ook gaan belijden. En die hun eigen onmacht en hun eigen onvermogen om dat anders te maken ook gaan belijden. Omdat ze die ook gingen beleven. Schuld belijden. Om het dan zo tegen de Heere te zeggen. Heere, nou heb ik niks meer en ik zal in eeuwigheid ook niks hebben als u mij niet in genade aanschouwt. Als u niet op mij neerziet. Als u mij niet aanziet. In die zaligmaker Jezus Christus. Die nog veel meer is dan al die offers die in de tempel gebracht worden. Vanuit de nood gedreven zich tot de Heere om uitkomst te begeven. En dan zicht krijgen op die zaligmaker Jezus Christus. En dan geloofsogen mogen ontvangen. Om te zien wie hij is. En wat hij heeft verworven in die verschrikkelijke weg. En wat hij nou in handen heeft om uit te delen. En wat hij zelfs ook heel gewillig is om uit te delen. Maar altijd in die weg. En daarom zegt de Heer Jezus ook. Ik zeg u lieden. Ik garandeer u, zegt Jezus. Deze, die tollenaar, die laatste. Die ging af. Gerechtvaardigd in zijn huis. Want naar zo'n ootmoedig smeekgebed luistert God. En waar hij ontdekt dat de mens niks meer overhoudt. Niets meer heeft om op te pleiten en zich wat mee te voelen. Waar God ontdekt dat de mens door alles heen zakt. En als een verlorene alleen nog op genade een beroep kan doen. Daar is God gewillig om de hand uit te steken en te helpen. En uit de verdiensten van Christus aan zo'n arme verloren zondaar te geven. Alles wat hem ontbreekt. Maar ik bid al zo lang. En ik vraag om die weldaad al zo lang. En verandert het dan niet? Wat houdt ons er dan van terug? Het is net alsof er iets tussen blijft zitten. Dat is net als met die vrouwen op de paasmorgen. Die zo bezorgd waren toen ze aan die steen dachten. Wie zal ons die steen afwentelen? Het moet een keer zover komen dat je je ogen opslaat. En dat je ziet dat de steen weg is. Weg is. Dat geeft ruimte. En daar zingt David van Psalm 32 vers 1. Amen.
Thank you.
Vader, wij danken, getrouwe God, wij danken uw grote naam voor het feit dat we vanavond ook nog weer een ogenblik mochten nadenken aan de hand van het getuigenis van uw eigen woord over dat bijzondere, dat grote wonder dat gij, Heere Jezus Christus, de dood hebt overwonnen en dat u de gerechtigheid hebt verworven en nu ook kunt uitdelen. En dat betekent dat mensen het voorrecht mogen ontvangen dat ze weer voor God kunnen bestaan. Vrijgesproken van schuld en straf. Met een recht op het eeuwige leven. En wat heeft een zondaar dat nodig, Heere? En wat is het daarom een voorrecht dat we weten mogen van de opstanding van de Heere Jezus uit de doden. En wat is het dan een vreugde om te weten dat dat echt zo is. En wat is het dan ook een verantwoordelijkheid om deze boodschap, deze waardevolle boodschap vast te houden. En om hier de hoeksteen van het zaligmakend geloof en van de zaligheid van uw kerk in te zien. Christus, de rechtvaardige, die zondaren rechtvaardigt om niet. Heere, laat het ons een vreugde en een wonder mogen zijn dat u ons bij dat evangelie gebracht hebt. Maar doe het ons nu ook verstaan. We kunnen kostbare zaken van u ontvangen, Heere, maar we kunnen ze verkwanselen. We kunnen ze doorbrengen, we kunnen ze niet achten. We kunnen ze onszelf onwaardig maken. We kunnen het er naar maken dat u ze van ons wegneemt. U kunt ons zelfs overgeven aan de verharding van ons hart. O God, bewaar ons voor alles waarmee wij tegen u zouden kunnen zondigen, maar bijzonder ook, bewaar ons voor de zonde dat we het tegen het evangelie van de opgestane zaligmaker zouden zondigen. Maar heilig dat woord van u aan onze harten, Heere, en doe ons geestelijk verstaan wat het is dat Christus dit alles verworven heeft en dat hij het nu ook deelachtig maakt, zoals die tollenaar dat ondervond, op zijn gebed, op die schreeuw uit de diepte, op die noodkreet van een gans ontbloot mens. O God, wees mij de zondaar genadig. Heere, laat uw geest het woord van vandaag mogen toepassen aan onze harten en wilt u verder voor ons zorgen. Deze week weer met alle werkzaamheden die weer wachten. Ook de kinderen die naar school gaan. Heren, zegen ook alle arbeid in de gemeente. Ook de catechisaties die weer gaan beginnen. En wilt u door dat alles heen uw naam heerlijk maken. Om Jezus wil. Amen. Psalm 145, het vierde vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.